mensen zijn die deze tune herkennen. Wie herkent hem? Ja, ik zie handen thuis omhoog gaan. Maar heel veel mensen kennen deze, want hij is uit de beroemde tv-serie Friends. En Friends ging over vriendschap. En ik vond het mooi in deze tekst, I'll be there for you. Want dat is waar vriendschap over gaat. En de serie is een enorme hit geworden. En misschien komt het wel omdat we allemaal iets herkennen. Hoe vriendschap soms ook gaat met ups en downs, met ongelukkigheden. Niet altijd perfect, maar altijd toch elkaar weer proberen te vinden. En deze serie heeft miljoenen kijkers gehad. En eigenlijk op dit moment wordt er nog steeds naar gekeken. En dat is waar ik over wil spreken ook vandaag. Echte helden zoeken vriendschap. En u weet, ik ben ooit begonnen met echte helden houden standaard hoog. We hadden deze twee standaards neergezet. En eigenlijk de issue was, jij kon kiezen welk beeld wil je laten zien. Het beeld van Gods hart, wat daar gaat over verbond en geven. Maar ook over relatie. En dat is waar ik vandaag bij stilsta. Of het is allemaal gericht op mij en het gaat om mij. En in alles wat we doen, weerspiegelen we een beeld en laten we iets zien. En wat laten we zien door onze vriendschappen heen? Wat laten we zien door onze relaties heen? En Jezus zegt het volgende, wat eigenlijk parallel ligt aan Genesis, in Johannes 15, vers 5. Daarin zegt hij, ik ben de wijnstok, u de ranken. En wie in mij blijft en ik in hem, die draagt veel vrucht, want zonder mij kunt u niets doen. En dan verderop zegt hij, hierin wordt mijn Vader verheerlijkt, dat u veel vrucht draagt en mijn discipelen bent. En eigenlijk ligt dit parallel aan Genesis. Als eerste zegt Jezus, hey, waar ben je geënt? Waar haal je je voeding vandaan? Waar laat je je door inspireren? En weet u nog, als we deze vaandel omhoog willen houden, dan is het belangrijk dat we geënt zijn op Gods hart. Dat we gaan leren hoe Gods hart in elkaar zit. Hoe God kijkt, hoe die denkt, hoe die met dingen omgaat. En dat als het ware, zoals dat bij die wijnstok gaat, de levensstappen van de rank uiteindelijk, struik in de rank komen die jij bent, zodat het leven als het ware in jou komt. Ik wil dat het leven van God in mij is. En dan zegt de Bijbel, dan ga je vrucht dragen. Vrucht die lijkt op de Vader. Wat je aan vrucht voortbrengt, komt voort uit het leven als het ware wat in jou vloeit. En dat is zo belangrijk. Als we het beeld van God willen weerspiegelen, is het belangrijk dat de dingen van God, de dingen van Jezus, eigenlijk ons leven gaan vullen. Dat we die snappen en dat we die gaan toepassen in ons leven. Geënt in de wijnstok. De vrucht van je leven. Je draagt altijd vrucht. Je kan deze vrucht dragen, maar je kan ook deze vrucht dragen. Je draagt altijd vrucht. Maar de vrucht van je leven laat zien waar je op geënt bent. Waar je je door laat vullen. Waar je mee vult, komt er altijd weer uit. En de vrucht bepaalt waarop je geënt bent. En Jezus zegt dan, hierin wordt mijn Vader verheerlijkt dat u veel vrucht draagt en mijn discipelen bent. Het laatste woordje zegt eigenlijk dat je mijn leerling bent. Dat wat ik doe, dat dat in jou komt en dat dat vrucht gaat voortbrengen. En daar wil ik naar kijken vandaag. En wat zegt Jezus dan? Wat zegt Jezus dan bijvoorbeeld over relaties? En we gaan snel wel eens even een aantal teksten door. Maar de Bijbel zegt in Johannes 15 vers 12, als hij verder gaat. Dit is mijn gebod, dat u elkaar lief hebt, zoals ik u lief gehad heb. Dat is zo'n heerlijke tekst die we uit ons hoofd kennen. En die mooi is, maar waar zo'n diepte in zit. De Amplified Bijbel vertaalt het nog mooier. Die zegt, this is my commandment, that you love and unselfishly seek the best for one another. Dit is mijn gebod, dat je lief hebt en onzelfzuchtig, niet op jezelf gericht. It's not about me. Niet op jezelf gericht. Zoekt naar de ander. En dan begin je Gods hart weer spiegelen. Weet je nog dat verbond en geven ook in zich had dat je op zoek was naar de ander? En jij zegt, dat is mijn gebod. Dat is waar het om gaat. Dat je op die manier leert liefde hebben. Het beste voor de ander zoeken. Kijken naar wat die ander nodig heeft. Kijken wat ik voor die ander kan betekenen. Love unselfishly, vond ik zo mooi. Niet op mijzelf gericht. Niet liefhebben omdat het later wat aan mij toe kan voegen. Voor wat er terugkomt. Voor wat ik er beter word. Maar onzelfzuchtig. Je zou erover na kunnen denken. Wat is God ermee opgeschoten dat hij ons liefde gaf? Hij hoefde er niet op vooruit te gaan. Hij wilde dat jij en ik erop vooruit gingen. En dat we de eeuwigheid met hem zouden doorbrengen. God zocht zichzelf niet, maar God zocht jou en mij. Jezus zocht zichzelf niet, maar zocht jou en mij. Je zou dus ook kunnen zeggen, dit gebod, wij lezen heel vaak gebod alsof het over wetten gaat. En dit zijn de regeltjes. En Jezus zegt eigenlijk, waar het om gaat is niet allerlei regels en wetten, maar waar het eigenlijk echt om gaat is dat je leert liefhebben. Dat je mijn liefde leert begrijpen. Dit is niet een formule van 1, 2, 3 die je doorloopt. Maar het is eigenlijk een marsorder. Het is een koers. Loop met liefde door het leven heen. Zoek de ander. Wees gericht op die ander. En toch zijn wij geneigd om zoveel dingen in de regeltjes te vangen. Maar God is liefde. Dat is de kern. Dan gaat Jezus verder. In Johannes 15 vanaf vers 14. Dan zegt hij het volgende met die vorige tekst in mind. U bent mijn vrienden als u doet wat ik u gebied. Ik noem u niet meer dienaren, want een dienaar weet niet wat zijn heer doet. Maar ik heb u vrienden genoemd. Omdat u alles wat ik van mijn vader gehoord heb bekendgemaakt hebt. Niet u hebt mij uitverkoren, maar ik heb u uitverkoren. En ik heb u ertoe bestemd dat u zou heen gaan en vrucht dragen en dat uw vrucht zou blijven, opdat wat u ook maar van de Vader vraagt in mijn naam, hij u dat geeft, dit gebied ik u, dat u elkaar lief hebt. Het gebaar van deze tekst, is dat we heel erg focussen op dat woordje gebied. Maar dat heeft een andere lading, ga ik zo ook zeggen. Maar Jezus zegt hier, je bent mijn vrienden. Dat is opmerkelijk. Heb je er wel eens over nagedacht? Hij zegt dit tegen zijn discipelen, waar ook Judas tussen zit. Dat is één om over na te denken. Jezus weet wat er gaat gebeuren. Hij weet wie hem zal verraden. En toch tegen die hele groep mensen zegt Jezus, ik noem u mijn vrienden. Je bent mijn vriend. Het is een bijzondere uitspraak. Het is ook een bijzondere uitspraak omdat Jezus er iets mee doet in de verhouding. God is heilig. Jezus is de Zoon van God. En toch zegt Jezus, u bent mijn vriend. En welk woordje gebruikt hij daar nou? Hij gebruikt daar het woordje philia. En philia heeft daar de volgende betekenis. Ik vond hem in het Engels, die heb ik ook even neergezet. Ik heb de vertaling eronder gezet op de sheet. Daar staat dat het gaat concern the deep comradely friendship that developed between brothers in arms. Who had fought side by side on the battlefield. It was about showing loyalty to your friends, sacrificing for them, as well as sharing your emotions with them. Hier staat iets moois. Het gaat om kameraadschap, broederschap. Samen, zij aan zij, in de battle staan. Er voor elkaar zijn. Het gaat om loyaliteit naar elkaar. Voor elkaar staan. Met elkaar optrekken. Offeren voor elkaar. Maar ook je emoties delen met elkaar. Dit is wat Jezus zegt tegen zijn vrienden. De Zoon van God. Als ware heerser over het heelal. Zegt, ik noem u mijn vrienden. Ik wil broederschap met je. Ik wil zij aan zij vechten. Ik wil zelfs mijn emoties met je delen. Zie je ook dat hij dat in Gethsemane doet. Ik wil zelfs mijn emoties met je delen. Ik wil dichtbij komen. Als we hierover nadenken. Dat de God van het heelal, de Zoon van God, dan zegt, ik noem u mijn vrienden. Dan is het een God van relatie. Niet een God van prestatie. Niet een God waar je in dienst bent. Maar een God waar je een zoon of een dochter bent, die dichtbij komt. Ja, zeg je dan, maar dat woordje, dat zinnetje begint wel. Als je doet wat ik zeg. Als je mijn gebod houdt. En het gekke is, Als dat er staat, gaat onze gedachte gelijk naar regels en niet zondigen. En dat je dit niet mag en dat je dat niet mag. Maar waar begon het mee dat Jezus zei, dit is mijn gebod, dat je elkander lief hebt. Jezus refereert in dit stukje niet aan de wet. Ik zeg daarmee dat de wet niet geldt of wat dan ook. Maar als Jezus hier deze zin begint, als u doet wat ik zeg, noem ik u mijn vrienden. Dan refereert hij aan wat hij een paar versen eerder zei, dat je elkaar lief hebt. Dit is mijn gebod, dat u elkaar lief hebt zoals ik u lief heb gehad. Jezus zegt, als je dat doet, daar heeft hij het over. Als je mijn liefde, zoals ik die aan jou geef, als je die leert kennen in je leven en die begint uit te leven naar mij, maar naar de mensen om me heen, dan noem ik je mijn vriend. Dus het is geen prestatiecontract, zo van we meten even of je alle regeltjes houdt en dan ben je mijn vriend en anders ben je het niet. Dat is niet wat hier staat en dat is toch hoe we het vaak gelezen hebben. Van dan moet ik mijn leven rein houden en dan ben ik, je bent zijn vriend. Zelfs als je zondigt, ben je zijn vriend. Want Jezus kwam naar deze wereld toen de wereld nog helemaal geen sorry had gezegd. Het doet Jezus pijn als we zondigen. Juist omdat hij vriendschap met je wil. Want het doet je pijn als het niet goed met je vrienden gaat. Als je vrienden verkeerde keuzes ziet maken, dan doet het je pijn. En dat is hoe Jezus naar jou en mij kijkt. En niet naar, ik hou mijn liefde terug als je niet luistert. En als je wel luistert, krijg je hem. Nee, ik noem u mijn vrienden. Maar doe hetzelfde. Doe hetzelfde, leef dat uit. Waarom zegt Jezus dit? Omdat Jezus ons wil leren dat onzelfzuchtig liefhebben en het beste zoeken voor de ander, dat is hoe hij met jou en mij wil omgaan. Dat is hoe God naar mensen kijkt. Dat is hoe Jezus naar mensen kijkt. En dat is hoe Jezus verlangt dat wij naar mensen om ons heen en naar elkaar kijken. Dit is de manier waarop Jezus relaties aan wil gaan. Niet als prestatiecontracten waar voorwaarden in zitten en clausules wanneer je erbij hoort en wanneer je er niet bij hoort. Jezus wil relatie aangaan met jou en mij. Jezus wil relatie aangaan met onvolmaakte mensen. En zelfs tegen Judas zei hij, ik noem u mijn vriend. En het is aan jou of jij ook mijn vriend wil zijn. Maar ik noem je mijn vriend. Dit is hoe God relaties en Jezus relatie aan willen gaan. En het geeft op een of andere manier ook ruimte voor gelijkheid. Ik zeg het voorzichtig. Maar Jezus gaat op een of andere manier ook naast zijn discipelen staan. Hij is niet alleen de hoogverheven God die heilig is, maar hij is ook degene die naast zijn discipelen staat. Die met ze eet, met ze optrekt, met ze huilt, met ze lacht, naast hen staat. En dit is een mysterie. Hoe er én een heilig God kan zijn en tegelijkertijd een relationele God. Die naast jou en mij staat. En ik wil niet dit mysterie begrijpen, ik wil het omarmen. Ik snap het niet. Maar dat is niet erg. Op een of andere manier is God de God van het heelal. En hij is mijn vriend. Ik weet dat sommige mensen wel eens moeite hadden met het nummer van Israel Houghton. I am a friend of God. Behalve als je hem leest vanuit deze context. I am a friend of God betekent niet van hij is mijn speelvriendje die ik ergens in mijn zak heb. En waar we leuke dingen mee gaan doen. Nee, hij is mijn brother in arm. Hij is mijn broeder die samen met mij optrekt, die zij en zij met mij vecht, die weet waar ik doorheen ga. Hij is mijn vriend die loyaal is, die emoties, waar ik emoties mag delen, waar ik bang mag zijn, verdrietig mag zijn, maar ook vol vuur mag zijn, die samen met mij optrekt. I am a friend of God. Betekent hij is niet op afstand, maar hij is naast mij. Ja, zullen ze mensen zeggen, maar Jezus zei toch, maar wie zijn leven verliezen wil, hoe kan je nou spreken over gelijkheid? Over naast elkaar staan als de Bijbel zegt wie zijn leven verliezen wil. Nou, het geheim zit in het woordje wil. Wie zijn leven verliezen wil. Want een vriend buigt voor de ander. Wie verloor er als eerste zijn leven? Jezus wilde zijn leven verliezen voor jou en mij. En hij zegt, ik laat het nu aan jou. Om jouw leven ook af te leggen voor mij. Dat is niet een soort punishment. Het is vanuit vriendschap dat ik zeg, ik ga niet meer voor mezelf, maar ik ga samen met hem. En het is belangrijk dat we dat soort teksten ook in de context leren lezen. Wie zijn leven verliezen wil voor zijn vrienden. Jezus schept een contrast in deze tekst. Hij zegt, ik noem u niet meer dienaren, want een dienaar weet niet wat zijn heer doet. Maar ik heb u vrienden genoemd, omdat u alles wat ik van mijn vader gehoord heb bekendgemaakt heb. En Jezus schetst hier hoe het werkt en van daaruit ook hoe het straks voor ons werkt naar buiten toe. Dienaar, je zou het woordje ook kunnen vertalen als slaaf. Maar als het dienaar is, zou je kunnen zeggen, het is iemand die zijn eigen wil opgeeft. Die zegt, ik denk zelf niet meer na, ik doe wat mijn meester zegt, of het nou links of rechtsom is. Een dienaar weet niet wat zijn meester doet, hij voert uit wat zijn meester wil. Maar van een dienaar wordt niet verwacht van een slaaf dat hij zelf nadenkt. Een meester zal ook nooit uitleg geven aan zijn slaven. Zal gewoon zeggen, haal dit, doe dat, doe zus, doe zo. En dit is heel vaak hoe wij ook soms omgaan met God of God zien. Alsof God boven ergens, als zo zo'n puppet dinges, ons puppets maakt, aan de touwtjes trekt, ons links laat gaan, rechts laat gaan, en zo een beetje van, nou, zoek het maar uit. En dan zegt Jezus, ik noem u geen dienaren, maar ik noem u mijn vrienden. Een dienaar is geen deelgenoot, maar is eigenlijk een machine die uitvoert. En het is opmerkelijk dat God opnieuw zegt, ik wil geen slaven. Weet je, als hij slaven wilde, had hij in de hof Adam en Eva wel geen eigen wil gegeven. Had ze gewoon uitgevoerd wat hij zei, wat hij deed. Maar hij zei, ik wil met je optrekken. Ik noem je vrienden. Dat betekent, hij zegt het ook, want een dienaar weet niet wat zijn heer doet, maar ik heb u vrienden genoemd, omdat ik u alles wat ik van mijn vader gehoord heb bekendgemaakt heb. Eigenlijk zegt hij, ik betrek je erbij. Je bent volwaardig deel van het huis. Je mag je vragen hebben. Ik wil het je uitleggen. Zie je ook vaak dat na de gelijkenissen zijn discipelen aan hem vroegen, maar wat bedoelt u hier nou mee? En zei Jezus dan, stel het je stommelingen, doe nou maar gewoon wat ik zeg. Nee, dan nam die tijd om het uit te leggen, om het te vertellen. Dat is het principe van relatie. Tegen een slaaf zeg je, jij hoeft niet na te denken, doe het maar gewoon. Maar hij nam tijd om het uit te leggen. En zo geloof ik ook, bij God mag je je vragen hebben. Ook je twijfels, David had die ook. En God zegt, ik wil met je optrekken in vriendschap. Ik wil je dingen bekendmaken. God wil ook aan ons onthullen wat hij wil doen. God heeft ons hier niet als kerk neergezet om maar strak alleen de regels te handhaven. Hij wil onthullen wat zijn plannen zijn voor vandaag en wat hij wil doen. Hij wil een sprekende God zijn in ons leven. Maar wat zijn wij? Acteren we als slaven of acteren we als vrienden van God? Want als een slaaf denk je, nou, het zal wel moeten, God zal het wel weten, het moet van hem. Vindt eigenlijk ook niks, maar ja, het gebeurt. En als vriend zeg je, God, maak me bekend wat u wil doen. Ik begrijp u nu helemaal. Wat wilt u zeggen? En ook als ik het dan nog niet helemaal begrijp, ik geloof dat ik hier ga begrijpen. Heer, trek met me op, maar ik dank u wel dat ik gewoon zo bij u mag zijn. Weet je, welke mentaliteit hebben we? Hebben we een slaafse mentaliteit? Dan is dat ook hoe wij als christenen naar andere christenen of naar mensen in de wereld zullen zijn. Als we leven vanuit regels naar God, zullen we mensen om ons heen leren dat ze moeten leven bij regels. Als we leren leven in relatie met God, zullen we mensen brengen in relatie met God. Het is heel belangrijk, welk beeld heb je zelf? Hoe leef je naar God toe? Mooi is dan dat Jezus zegt, ik heb u gekozen, niet u mij. Dit klinkt alsof je geen eigen wil had. Dat is niet wat Jezus bedoelt. Weet je wat ik denk dat Jezus bedoelt? Ik heb je niet, jij hebt niet eerst iets hoeven doen voordat mijn oog op jou viel. Zo zou ik hem eigenlijk willen vertalen. Je hebt niet eerst hoeven presteren. Je hebt niet eerst je hoeven bewijzen. Je hebt niet eerst op sollicitatiegesprek moeten komen. Hoe goed christen je wel bent en hoe vaak je je stille tijd houdt en hoe fantastisch je doet. En dacht, haar, nu kiezen we hem. Zo doen we dat in het bedrijfsleven. Dan kom je eerst, jij kiest een bedrijf om een cv naar te sturen. En als het goed genoeg is, mag je binnenkomen. En eigenlijk zegt Jezus heel relationeel, hey, maar zo werkt het bij mij niet. Je hoeft je niet te bewijzen. Je hoeft het niet allemaal goed te doen. Ik kies jou. Nog voordat je iets hebt kunnen presteren. Voel je dat de tekst dan in een heel ander daglicht komt te staan. En het is weer het verschil tussen relationeel of prestatie. En als ik ga begrijpen wat Jezus doet, dan ga ik mijn leven willen verliezen. Want ik denk, wow, deze vriendschap wil ik nooit meer kwijt. Voor deze vriendschap wil ik mijn leven afleggen zoals hij zijn leven voor mij aflegde. En dat is een hele andere houding. Het maakt het niet goedkoper. Het maakt het dieper. Vervolgens zegt hij, ik heb je niet alleen gekozen, maar ik heb je ook bestemd. Ik heb bestemming voor je. Het woordje wat daar staat is titemi, denk ik, dat ik het goed uitspreek. Anders, Bernard, jij luistert vast. Als jij de goede uitspraak weet, hoor ik die graag even in een spraakmemo op mijn app. Maar dat woordje, bestemmen, daar stond achter als betekenis een horizontale, buigende positie, passief en niet leidend en dwingend. Wat moet je daarbij voorstellen? Is, ik kan bestemmen door te zeggen, hey Maarten, dat moet je doen. En ik wil dat dat gebeurt. Dan geef ik een bestemming. Maar er is ook geen weg links of rechts. Dat is niet het woordje wat hier gebeurd is, wat hier gebruikt wordt. Dit woordje heeft veel meer in zich, adviesgevend, meelevend, bemoedigend. Man, ik zie dit in je. En je bent een kanjer. En dit is misschien de weg om te gaan. En ik geloof in je. En het gaat je lukken. En come on, weet je wel. Misschien is het goed om dit te doen of om dat te doen. Dat is een heel andere bestemming dan hiërarchisch van boven. Je doet het of je doet het niet. Dit is van onderaf dragend, supportend, aanmoedigend. Wie daar wel eens over nagedacht dat God bestemming voor jou neerlegt, aanmoedigend. Omdat hij ervan geniet als het mooiste uit jou naar boven komt. Voel je weer het verschil tussen prestatie of relatie? En op het moment dat wij ervaren of geloven dat God bestemming ons pusht en als het ware meet, is dat precies hetzelfde wat wij zullen doen naar de mensen om ons heen. Maar als we gaan ervaren dat God ons draagt, relationeel is, zullen wij ook vanuit relatie naar anderen gaan optrekken. Waar ben je op geënt? Wat vult je? Het is diep om over na te denken. Het woordje, ik heb u bestemd, betekent ook knielen voor, adviseren, committeren. God verbindt zich aan jou. Zet zichzelf opzij. Dat is wat Jezus deed, legde zijn heerlijkheid af. Uitleggen of dienen. Heb je daar wel eens over nagedacht? God dient jou. Het klinkt misschien een beetje eng, maar Jezus diende niks voor zichzelf toen hij naar deze wereld kwam. Hij was dienstbaar aan jou en mij om zijn leven af te leggen. Dat is ongelooflijk als je daarover nadenkt. Zodat het mooiste uit jou en mij naar voren komt. Waarom zegt Jezus deze dingen tegen zijn discipelen? Waarom zegt hij dit in Johannes 15? Nou, omdat ik denk dat Jezus wilde laten zien, hé jongens, al die fariseeën hebben allemaal honderden, duizenden regeltjes gemaakt. En de hele religie is bijna een soort prestatie iets geworden. Maar dit is niet hoe God naar deze wereld kijkt. Dit is niet waar het om gaat. Ik wil je uitleggen waarom ik ben gekomen. Niet omdat jullie het zo goed hebben gedaan. Maar omdat ik vriendschap wil. Omdat ik vrienden wil zijn. Dit was hoe Jezus de wereld tegemoet wilde komen. Niet met oordeel, terwijl er genoeg mis was. Maar hij kwam met liefde. Hij kwam met passie. En het maakte het dieper. En het maakte dat de discipelen die hem volgden hun leven af wilden leggen voor deze man. Voor waar hij voor stond. Want ze waren ergens geënt op hem. En het leven van hem was in hen gevloeid. En het was wat zij doorgaven. En eigenlijk zegt Jezus ook tegen zijn discipelen, hey, dit is ook hoe ik wil dat jullie de wereld tegemoet gaan treden. Als strakjes ik er niet ben, je stapt deze wereld in. Wat wordt je boodschap? Wat wordt je getuigenis? Wat is hoe je met mensen gaat optrekken? En hoe je naar mensen kijkt? Weet je, Jezus benadert je vanuit vriendschap. En niet vanuit oordeel. Als je kijkt in het leven van Jezus, en nu ga ik even naar hoe wij de wereld tegemoet kunnen treden. Jezus had vriendschap met mensen van de wereld, maar niet met het moraal van de wereld. En dan komen mensen gelijk met de tekst. Ja, maar de Bijbel zegt toch, vriendschap met de wereld is vijandschap met God. Ja, maar bedoelt die tekst dan vriendschap met mensen van de wereld? Of met het moraal van de wereld? Eén worden met wat mensen in de wereld doen. Jezus had heel veel contact met mensen in de wereld. Hij trok met ze op, at met ze, leefde met ze. Maar hij ging niet mee in het moraal van de wereld. Hij stond er middenin. En liet gewoon dat zien dat hij het anders deed, zonder dat hij veroordeelde. Ik denk dat wij veel vriendschappen in deze wereld nodig hebben. Want het is de enige manier waarop ze op het goed is, zij in aanraking komen met Jezus. Door jou en mij te ontmoeten. Geen vriendschap met de moraal van deze wereld. Maar wel vriendschap, gewoon met mensen in de wereld. Vriendschap, en ik weet dat dit anders is geweest. Ik moest toen ik erover nadacht even over nadenken hoe we soms als kerk en gemeente ons soort afgezonderd hebben. En zeker, ik ben een beetje in de Pinkstertijd kwamen wij in de evangelische gemeente. En dan was het vooral dat je je vooral heel erg los moest maken. En dat je nergens heen mocht, dat je nergens kwam. Mij werd geleerd en vanuit goed perspectief hoor, maar alle feesten ga je niet naartoe en daar ga je niet naartoe. Zelfs mijn pinkeltjeboeken gingen weg toen wij tot bekering kwamen. En met passie hebben we die in de prullenbak gegooid, omdat we dachten dat we daarmee het goede deden. En tegelijkertijd was het een soort afzonderen waardoor je ook ergens buiten de wereld komt te staan. En ik heb soms bewondering voor de generatie van nu. En van dichtbij zie ik dat in mijn eigen kinderen. Dan geniet ik ervan hoe zij midden in deze wereld kunnen staan en toch gewoon hun geloof proberen vorm te geven. En ik zie heel veel mensen gewoon om me heen in die jonge generatie. Dat bedoel ik niet alleen jeugd of tieners, maar ik bedoel ook jonge gezinnen die gewoon een plek in deze wereld innemen, maar niet één worden met de moraal van de wereld. En dat is een uitdaging. Maar ik heb er bewondering voor. En er is genade als het gewoon eens misgaat. Ook dat is belangrijk. Want God zoekt geen perfecte mensen die het allemaal goed doet. Want dan had ik hier ook niet gestaan. En niemand. Dus ook in dat zoeken, hoe vind ik mijn plek in die wereld, is er genade van God. Zijn er ook seizoenen waarin dingen mis mogen gaan? God heeft soms meer tijd en genade dan wij. Daar mogen we iets van leren, denk ik. Weet je, vriendschap gaat over samen optrekken. God wandelde in de hof. Vind ik zo mooi, dat leest in Genesis. God wandelde in de hof. En in de avondkoelte sprak hij met Adam. Dat is een relatie. En ook wel grappig dat hij dan zegt, hey Adam, klusje, geef jij die dier even een naam. Verzin wat leuks. God maakte Adam niet tot zijn secretaresse. Dat hij zei, hier heb je een blad, schrijf jij de namen op en ik zeg wel hoe ze gaan heten. Nee, hij gaf hem gewoon ruimte. Misschien, dat stel ik me dan zo voor, hè, dat God ook bij sommige namen denkt, oh, die had ik niet gekozen. Daar had ik wat anders voor gekozen. Ja, weet ik niet. Het is niet theologisch verantwoord, maar daar denk ik dan over na. Zelfs zo. De Bijbel zegt, God overlegde met Mozes. Ik bedoel eens over na. God legde zijn plannen voor aan Mozes, wat hij wilde doen. En Mozes kwam dan gewoon terug. Nou, God, ik weet niet of dat zo'n goed idee is. Kan het niet anders? Dat hebben we in mooiere taal omschreven dan in de Bijbel. Maar eigenlijk is dat wat er gebeurt. Dat is toch waanzinnig als je erover nadenkt. God noemde David een man naar Gods hart. Terwijl David soms best wat moeite had om zich niet één te maken met de moraal van de wereld. Hier komt het genadeaspect naar boven toe. Waar het volgens de regels allemaal niet helemaal klopte. Kom ik zo terug. Discipelen mochten gewoon domme vragen stellen. Vind ik ook wel leuk. Wie zit er links en wie zit er rechts? De discipelen. Hoe gaat dat precies? O heer, deze mensen vinden jullie niet leuk in die stad. Zullen we vuur uit de hemel laten regenen? Wat zegt Jezus? Jij bent fired, ontslagen, weg ermee. Nee. Want hij noemde hen zijn vrienden. Er mocht ruimte zijn voor domme vragen. Of Paulus zegt, de Heilige Geest en ik hebben besloten. In Handelingen 15, vers 28 zegt hij dat. Want het heeft de Heilige Geest aan ons goed gedacht u verder geen last op te leggen. Alleen hoe hij dit zegt, is relationeel. We hebben het er samen over gehad. Zo zouden we dat in normaal Nederlands zeggen. We hebben het er even over gehad. Even gedebatteerd. Nee, dit lijkt ons het beste. Zo wil God met jou en mij optrekken. En daarmee laat hij zien ook hoe wij met anderen op mogen trekken. In vriendschap is er ruimte om te falen. Ruimte om het mis te hebben. Volgens de regel had David nooit koning mogen blijven toen hij vreemd ging met Batsheba. Wij zouden allemaal gezegd hebben, haal hem van het podium. Dat kan niet. Kan geen leider blijven. En toch, ik snap het niet. Maar er is ergens ruimte in God om David toch op die plek te houden. Heeft ook te maken met berouw. Maar heel vaak hebben wij toch iets als er berouw is, ja maar toch. De overspelige vrouw wordt niet gestenigd, ik heb dat vaker gezegd, terwijl alle fariseeën gelijk hadden. Ze deden niets raars. In onze tijd zouden we zeggen, dit is raar. Maar voor die tijd deden ze niets raars. Ze had het gewoon verdiend. Maar Jezus zegt, ik noem u mijn vriend. Ze wordt niet gestenigd. De discipelen gaan allemaal weg naar Gethsemane. Allemaal vluchten ze en verlaten ze hem. Zij komen hun vriendschap niet helemaal na. En wie gaat Jezus opzoeken nadat hij opgestaan is? Zijn discipelen. Wij zouden toch gezegd hebben, jullie komen maar naar mij toe. Eerst moet er sorry komen. Maar hij zoekt zijn discipelen op. Petrus verraadt hem. Maar in plaats van met oordeel benadert Jezus hem met liefde. En maakt het makkelijk voor Petrus? Nou, helemaal niet. Gaat vele malen dieper. Ik denk dat Petrus wel eens gedacht had hij maar op me gescholden even. Was hij maar boos geworden. Wow, maar dit is zoveel dieper. Jezus laat zijn voeten wassen door een hoer. Outcast in de samenleving. Komt binnen op een plek. Waar zegt, die laat je nooit dichtbij komen. En Jezus laat gewoon toe dat ze zijn voeten wast. Want ik noem u mijn vriend. Ook al leef je niet zoals ik denk dat het zou moeten. Ook al klopt jouw moraal niet. Toch mag je dichtbij komen in mijn leven. Weet je wat het de main stukje van al deze mensen is? Door deze ontmoeting met Jezus worden ze allemaal een ander mens. Ze blijven niet onveranderd. Terwijl hij niet oordeelt, veranderen ze allemaal. Dit heeft me aan denken gezet. Hoeren, tollenaars, meelaatsen, revolutionisten, opstandelingen. Allemaal wilden ze heel graag bij Jezus zijn. Geen van allen voelde zijn drempel om naar hem toe te gaan. Ze wilden bij hem zijn, wilden bij hem blijven, wilden in zijn omgeving zijn. Zoveel en zo vaak mogelijk. Ik heb een grote waarom vraag. Je mag hem even op de sheet zetten. Waarom wilden mensen die niet voldeden aan de norm graag bij Jezus zijn, maar vandaag de dag liever niet in de kerk? Dit is er een om over na te denken. Hoe kan het? En deze tekst heeft me. Deze vraag heeft me bezig gehouden de afgelopen weken. Jezus trok al deze mensen aan. Ze liepen soms kilometers om hem te ontmoeten. Terwijl alle religieuze mensen in hun omgeving hen afwezen. Ze niet daar in de buurt durfden of mochten komen. Niet welkom waren. Ze liepen kilometers om Jezus te ontmoeten. Ze wilden mega graag bij hem zijn. Blijkbaar, terwijl Jezus een radicale boodschap had. Maar zij voelden iets bij hem. Dat ondanks dat het niet klopte in hun leven. Ze toch bij hem mochten zijn en welkom mochten zijn. Hoe kan het, mijn vraag vandaag, dat de kerk vandaag niet vol zit met deze mensen? Hoe kan het dat de kerk niet gevuld is met de mensen die vreemd gegaan zijn? Met de mensen die gezondigd hebben? Met de mensen die fouten hebben gemaakt? En zeggen, man, als er één plek is waar ik nu graag wil zijn, nu het zo misgaat in mijn leven, als er één plek is waar ik wil zijn, is het de kerk. Ik denk dat deze mensen er één woordje aan toevoegen. Dan is het niet de kerk. En daar missen we iets. Daar missen we iets van het hart van Jezus. En ik kijk als eerste naar mezelf. Want ik zie ook bij mezelf hoe makkelijk het is om tot het oordeel te komen en eigenlijk de afstand te creëren op het moment dat iemand niet voldoet aan de norm. In plaats van voorbij te halen. Maar dit heeft me getriggerd. Ik denk, Jezus, wat is dit dan nu? U leefde en radicaal en u wist deze mensen te binden. En die mensen veranderden als ze bij u waren. Wat is het geheim? Ik heb het als volgt omschreven. We hebben het geheim van benaderen uit vriendschap verloren. We zijn moraalridders geworden die voorbij de balk in onze eigen ogen kijken en de ander langs de liniaal van onze regels leggen. En ik ben de eerste om mijn hand op te steken dat ik zeg, want dit herken ik in mijn eigen denken. Dit herken ik in mijn eigen denken over mensen en naar mensen. En ik heb daarmee niet het hart van Jezus weerspiegeld. En ik vind het een enorme uitdaging hoe ik dat wel moet doen. En ik denk dat het met vallen en opstaan gaat. Maar ik wil die weg vinden. De mix tussen de radicaliteit van Jezus en de ongelooflijke liefde en vriendschap die hij gaf aan mensen. Hoe vaak wijzen we niet naar elkaar? Kijk eens wat die doet. En weet je wel hoe die leeft? En volgens mij gaat dat niet goed in een leven. En zo wijzen we soms naar elkaar. Ze zeggen, we moeten het rechte spoor houden. Mag die dan wel op het podium staan? Mag die nog wel meedoen? Hoe vaak, ook in het verleden, als ik kijk in alle jaren van leiderschap, heb ik wel eens mensen van een plek afgehaald waarvan ik denk, dit zou ik nooit meer zo doen. Alleen dan zoek hoe je het wel moet doen. Wat is wel de goede weg? En soms hebben we gewezen. Ze gaan, oh, maar die wonen samen. Of die zijn al met elkaar naar bed geweest. Of die doet dat. Maar weet je, dat als je zo gaat lezen, dan moet je de Bijbel eerlijk lezen. Want de regel voor overspel, voor dat soort dingen, is precies dezelfde regel voor roddel, voor liefdeloosheid, voor het verkeerd omgaan met je rijkdom. Mensen, dan is de kerk leeg. Dan is de kerk leeg. En het is soms makkelijk om de dingen die zichtbaar zijn in de ander te veroordelen. Maar hoe benaderen we vanuit vriendschap? Hoe benaderen we vanuit liefde? Want lees maar wat Jezus zegt over het verkeerd omgaan met rijkdom. Daar is hij niet mals over. En toch voeren we niet zo vaak de gesprekken en zeggen, nou, ik vind dat jij wel wat buitensporig leeft. Daar hebben we het niet over. Maar oh wee, als iemand wat anders verkeerd doet. Of wat Jezus zegt over roddel of liefdeloosheid. Jezus wist de toon om radicaal te zijn te combineren met een ongekende vriendschap die juist de mensen dichtbij trok in plaats van afstoten. En mensen, ik wil op zoektocht gaan. Weet u, wat is de eerste zin? Ik heb dit wel vaker gezegd. Wat is de eerste zin na de zondeval? Adam, wat heb je gedaan? Adam, waar ben je? Voel je het verschil? Het oordeel, wat heb je gedaan? Of Adam, waar ben je? Ik ben op zoek naar je. Ja, ik dacht, maar het is helemaal niet in orde. Ik zit hier in de bosjes. Ik wil mijzelf eigenlijk helemaal niet laten zien. Maar Adam, waar ben je? En waar ik mee wil eindigen vandaag is dat ik zie dat Jezus precies datzelfde doet. Ik ga het gedeelte niet lezen, maar in Zacchaeus 9, of in Lucas 19 spreekt Jezus over Zacchaeus. En dan staat er, en dit raakt me, Zacchaeus is een hoofdtollenaar. Dat is dubbel erg. Dat is gewoon iemand die de tollenaars, dat waren al de verraders van het volk, onder druk zet om nog meer geld te krijgen. Om te pressen, om af te lossen. Het waren gehate mensen. Zij waren, hadden niks, christelijks kan je niet zeggen, niks joods meer, zeg maar. Ze waren eigenlijk gehuld met de vijand, waren outcast. Ook voor de fariseeën waren zij outcast. En dan staat er iemand die door geen enkele jood gezien of gerespecteerd wordt. Weet je wat er staat over hem? Hij wilde Jezus zien. Wat maakt dat Zacchaeus Jezus wil zien? Als hij er eigenlijk vanuit gaat, maar is er geen jood die mij leuk vindt. Geen jood die mij aardig vindt. Niemand die met me wil spreken. Niemand die met me wil zitten. Wat heeft hij over Jezus gehoord dat hij denkt, maar die wil ik zien. Hij heeft iets geproefd. Het is opmerkelijk dat Zacchaeus dit gaat doen. Wij denken altijd aan die boom waar hij in klimt, et cetera. Maar het is alleen al de keus is opmerkelijk. Hij heeft ergens het gevoel, bij deze Jezus kan ik wel terecht. Met al mijn zooi, met alles wat niet klopt. Bij hem kan ik terecht. En dan klimt hij in die boom. En dan stopt Jezus bij die boom. En dan staat er, ik moet in je huis zijn. En het woordje huis is hetzelfde woordje als wat voor hart gebruikt kan worden. Jezus wist dat Zacchaeus hem wilde zien. En onderaan die boom zegt hij, Zacchaeus, ik moet in je hart zijn vandaag. Ik wil je hart ontmoeten. Ik doe geen stap terug. Ik veroordeel je niet. Ik zeg niet dat je alles op orde moet maken. Ik wil je gewoon leren kennen. Ik wil je leren kennen. Willen wij mensen nog leren kennen, ook als ze leven op een manier die niet bij ons past? Als we dingen tegenkomen die we niet zo mooi vinden, stoppen we dan onderaan een boom en zeggen we, als je het op orde maakt, wil ik in je huis zijn. Als je het goed doet, wil ik een relatie met je. Maar eerst goed doen. Of stoppen we net als Jezus onderaan die boom en zegt, hey, man, wat een zooi in je leven. Maar ik wil je hart zijn. Ik wil je gewoon leren kennen. Ga ik niet vertellen wat je moet doen, wat je niet moet doen. Ik wil gewoon je hart ontmoeten. Weet u, als je het zo bekijkt, wij hebben meer vriendschappen met mensen uit de wereld en zondaren om ons heen nodig. Ik gebruik even deze term niet omdat ik vind dat iedereen dan maar zondaar is, want het is een zware term. Maar even voor de christenen die zitten te luisteren, zo kijken wij vaak. Ik zou willen dat er meer zonde in de kerk was. Dat is een link, hè? Weet u, omdat er heel veel zonde rondom Jezus was. En die mensen veranderden. Ik zou willen, als we ooit weer hier bij elkaar komen, dat deze hele zaal vol zit met gebroken mensen die er een zooi van hebben gemaakt in hun leven. En zeggen, man, hier kan ik zijn. Want niemand veroordeelt me. Maar zijn wij klaar voor heel veel zonde in de kerk? Zijn wij klaar voor mensen die misschien dan niet gelijk leven zoals wij denken dat het moet? Zijn wij klaar om te kijken misschien wel welke zonde we zelf binnenbrengen? En Jezus je niet veroordeelt, maar een hart voor je heeft. En dan staat er ook, dan gaat hij daar naar het huis. En dan staat er, hij ontvangt hem met blijdschap. Zacchaeus vindt het gewoon gaaf dat Jezus komt. Hij is ook niet bang dat hij denkt, oh, dit wordt een zwaar gesprek. Dit wordt heftig. Dan gaat hij ook met me praten. Dan gaat hij vertellen wat ik niet goed doe. Hij ontving hem met blijdschap. Zacchaeus voelt zich geliefd. Voelt zich welkom. En dan stapt Jezus daar dat huis weer. Nou gebeurt er wat. En dit is wat ook vaak tussen ons als christenen gebeurt. Als we dingen zien die niet goed zijn. Of als iemand nog op een plek staat waar we denken, maar zijn leven is niet op orde. Of wat dan ook. Dan staat er, en alle die het zagen, morden onder elkaar en zeiden, hij is bij een zondige man binnengegaan om daar zijn intrek te nemen. Al die mensen snapten Jezus' hart niet. Zij dachten gewoon, dit kan niet. Dit kan je niet maken. In het Engels staat er, indignantly complained. Ze klaagden onder elkaar. Spraken er kwaad over. Kijk eens nu wat hij doet. Eigenlijk stonden ze klaar met een vinger om te wijzen. Kijk eens. Dan denk ik, had hij dan bij jou binnen moeten komen? Is het zo perfect in jouw leven dan? Laten we kijken, bij welke groep horen we? De groep die stilstaat onder de boom en zegt, ik moet in je hart zijn vandaag. Of de groep die wijzen zegt, hé, maar dit kan niet. Hè? We moeten het huis rein houden. We moeten het lichaam rein houden. Of wat er ook. Ja, maar jij bent er ook in. Hoe kijken we? Dit is vaak hoe wij oordelen. Waarom wordt die niet van het podium gehaald? Waarom wordt die de gemeente niet uitgezet? Waarom wordt daar niks van gezegd? Waarom? Misschien wel soms dat je gewoon lief hebt. Mijn vraag is, wat heeft Zacchaeus veranderd? Deze groep mensen? Of heeft Jezus Zacchaeus veranderd? Is Zacchaeus zijn hele leven omgegooid vanwege die mensen die buiten stonden en zeiden, kijk eens waar hij naar binnen gaat? Of is het leven van Jezus veranderd omdat er een man stil stond bij zijn boom, zijn hart zocht, met hem optrok en naar hem luisterde? En Zacchaeus dacht, maar ik wil niet meer verder leven zoals ik leef. Ik wil het anders gaan doen. Wat verandert mensen? Het oordeel of vriendschap? En dan zegt Jezus ook, de mensenzoon is gekomen om te zoeken en te redden wat er verloren is. Zoeken, weet je dat woordje, dat is niet alleen zoeken alsof je iets vindt, maar het betekent ook letterlijk uitvinden. Verlangen naar, een hart hebben voor, onderzoeken. En dat is wat Jezus doet als hij zegt, moet in je hart zijn vandaag. Redden betekent helen en genezen. Dat betekent, ik wil iets kostbaars, iets moois in een leven doen. Wat verloren is geraakt, wat van koers is geraakt of beschadigd. Weet u, en onze uitdaging is iedere keer weer, en mijn uitdaging, sta ik stil bij de boom en zeg ik, moet je hard zijn vandaag? Of sta ik stil buiten de deur en wijs ik met het oordeel? Het gekke is, even later, ga ik niet het verhaal vertellen, maar bij Cornelius gebeurt hetzelfde. Als Petrus de evangelie gaat brengen aan de heidenen. Petrus staat stil en zegt, Cornelius, ik moet in je huis zijn. Ik kom. Maar de gemeente daarna roept hem ter verantwoording. Waarom ben je daar binnen gegaan? Hoe kan dit? Hoe gebeurt dit? Precies hetzelfde principe. En jij en ik zullen scherp moeten zijn. Wat bieden wij deze wereld? Bieden we deze wereld vriendschap, de mensen van deze wereld? Of bieden we ze een oordeel? Staan we onder de boom of staan we buiten de deur? Welke vriendschap bied jij? En misschien wel, als jij luistert vandaag. Misschien ben je wel beschadigd geraakt door het oordeel. Misschien wel beschadigd geraakt door hoe de kerk en hoe christenen hebben opgetreden. En dan bid ik dat in jouw hart landt dat het niet het hart van Jezus is. En ik weet zelf dat ik naar sommige mensen het verkeerde voorbeeld heb gegeven. En ik velen met mij en zeg sorry. Ik wil leren om het hart van Jezus te weerspiegelen. Ik wil het leren. Want ik heb soms heb ik buiten aan die deur gestaan. Met de vinger gewezen. En als we eerlijk zijn. Zijn er meerdere die dit herkennen. Maar misschien zat jij wel binnen. En was jij die Zacchaeus. Die eigenlijk boven die boom zat. Ik wil hem zien. Maar je hebt iets anders ontmoet. Je hebt het oordeel ontmoet. En het is kapot gegaan. Je hebt ergens gezegd. Dit nooit meer. En je hebt je losgemaakt van de kerk. Omdat je het gevoel had dat je er niet welkom was. Wil ik zeggen. We hebben je niet Jezus hart getoond. Het spijt me. Jezus hart is anders. En ik bid dat de Heilige Geest je op dit moment het hart van Jezus laat zien. Ik voel dat dit zo voor een aantal mensen die zitten te luisteren. En ik hoop dat je Heilige Geest laat zien, voorbij laat kijken aan de onvolkomenheid van mensen die soms het hart van Jezus hebben gemaskeerd. Maar dat het hart van Jezus op dit moment gewoon zichtbaar wordt. Ik wil een moment gewoon bidden. Ik wil team vragen om te komen, Heer Jezus. Ik geloof dat er mensen vandaag zitten te kijken. Die beschadigd zijn geraakt. Soms door de regels. Soms als er van buiten gewezen werd. En het oordeel geveld werd. Heer Jezus, en ik bid dat u in deze harten komt. Mensen die de kerk vaarwel hebben gezegd. Zich omgedraaid hebben en gedacht, in de kerk vind ik het in ieder geval zeker niet. Heer, vergeef ons als we uw hart soms niet hebben laten zien. Maar soms een regel en soms ook een hardheid. Soms gewoon uit onkunde. Vergeef ons en ik bid als eerste voor deze mensen. Beschadigd door de kerk. Beschadigd door mensen zoals ik en anderen. Die soms het verkeerde hebben laten zien. En ik bid, Heer Jezus, dat u hun leven aanraakt op dit moment. Bid, Heilige Geest, dat u uw liefde laat zien, uw vriendschap. Bid dat u aanraakt. En misschien is voor jou wel vandaag de dag om opnieuw je hart aan Jezus te geven. Niet aan een kerk, niet aan mensen. Maar opnieuw je hart aan Jezus te geven. Zeg, Jezus, als u zo naar mij kijkt. Als u mij niet oordeelt, maar gewoon onderaan mijn boom staat en zegt. Ik wil gewoon in je hart zijn, ik wil je leren kennen, ik wil met je optrekken. Dan wil ik ja zeggen. En wil ik je vragen om me gewoon thuis na te bidden. Heer Jezus. Hier ben ik vandaag. Ik wil u mijn hart geven. Ik wil u laten kijken in mijn hart. Ik wil u laten spreken in mijn hart. Omdat ik besef dat u me niet veroordeelt. Dat u niet kijkt naar alle dingen die niet op orde zijn. Of niet goed zijn. Of niet volgens de norm. Of waar ik op afgerekend ben. Maar omdat u kijkt naar mij. Hier ben ik. Ik wil een hart geven aan u. En Heer Jezus, ik bid dat u op dit moment die kamer, die levens binnenstapt. En uw hand legt op de pijn. Uw hand legt op de veroordeling. U hebt die gedragen aan het kruis, Heer. En ik bid dat uw liefde begint te stromen. Ik bid tegelijk ook, Heer, voor anderen. Die net als ik herkennen van, wow, soms zit ik ook gewoon vast in dat denken. En het is soms zo makkelijk. Maar tegelijkertijd zo beschadigend. En ook aan jou thuis en ikzelf ook vraag, zullen we ons hart aan Jezus geven? Ons enten op die wijnstok. Zodat zijn leven in ons kan vloeien. Wil ik gewoon vragen om me na te bidden. Zoals ik bid, Heer Jezus. Hier ben ik. En ik geef u mijn hart. Om uw hart daarin te brengen. Leer mij uw hart kennen. Leer me kijken zoals u kijkt. Leer me spreken zoals u spreekt. Leer me lief te hebben zoals u lief hebt. Leer me te houden van de zonde, maar niet één te worden met de zonde. Leer me te houden van zonde, omdat liefde daar verandering in kan brengen. Uw liefde zal zonde doen wegvloeien, zal harten veranderen. Leer me mensen welkom te heten in mijn leven. Die het misschien niet doen zoals ik het zou doen of wat ik goed vind. Leer me te houden van die mensen. Heer, en leer ons om niet één te worden met de moraal. Anders te leven in de wereld vandaag, maar niet met een oordeel, maar met een passie. Heer, leer ons verlangen dat de kerk vol zal zitten met gebroken levens waar dingen niet op orde zijn. Leer ons verlangen naar dat die mensen komen. Leer ons verlangen naar misschien wel de moeilijke gedachten die we daarover moeten hebben. Leer ons worstelen met die vraagstukken en te zoeken naar uw hart in plaats van een regel toe te passen. Leer ons, Heer, en ik heb niet het antwoord op dingen, maar ik heb wel het verlangen. Leer ons uw hart kennen. Geef ons wijsheid, Heer. Want ik denk dat we zo vaak de boot gemist hebben. Vriendschap vraagt moed. U wilde onze vriend zijn. Leer ons om uw vriend te zijn. Maar leer ons ook een vriend voor deze wereld te zijn. Zoals u een vriend was voor deze wereld. En ik bid, Heren, raak zo ieder aan. In Jezus' naam.